2 Koningen 6. We beginnen bij vers 8. Maar ik wil het op de volgende manier doen, dat ik het gedeelte met de preek aan de orde breng. Dat ik hier een stukje lees en dan een stukje uitleg. Ik wil beginnen met een verhaal. Een verhaal over dominee Smijtergeld. Hebben jullie wel eens van dominee Smijtergeld gehoord?
Ja.
Ja, wordt gezegd. Sommigen nog niet. Dat is het vandaag de eerste keer misschien dat je over hem hoort. Het gaat niet over dominee Smijtergeld, die mag die naam ook weer vergeten. Maar over hem is een verhaal bekend. Dominee Smijtergeld die leefde van de tweede helft 17e eeuw tot de eerste helft 18e eeuw. Hij was een predikant. En hij stond in Zeeland. Heeft hij op een aantal plaatsen het woord van God gebracht. En zo stond hij ook in een periode in Middelburg. En op een zekere nacht werd hij uit zijn bed geklopt. Hard op de deur gebonst. Dominee, dominee, je wordt wakker. En de dominee die werd wakker. En als dominee, vroeger, misschien is dat nu wat minder, moest je 24-7 paraat staan. Dat is de dokter enzovoort. Om maar te kunnen dienen. De dominee die werd wakker. En de persoon die klopte, die zei, dominee, ligt iemand op sterven. Wilt u erheen gaan? Ja, natuurlijk. Dan zegt hij, dan wacht ik nog even een nacht. Dan ga je erheen. Die sterven is nood. En ik kreeg een adres door. En de persoon die het vertelde, die verdween in het donkerte van de nacht. En de dominee ging naar het adres toe. Tenminste, dat probeerde hij. Het stond er nogal. Het woei. Waaide. Hoe zeg je dat? En met zijn hoofd gebogen tegen de storm in, zocht hij zijn weg. Het is pikken donker. Van de straatlantaarns in Middelburg. En er was geen kip op straat. Zelfs geen Zeeuwse kip was er op straat te vinden. Hij zag ergens aan de overkant van de brugje twee mannen staan. Ik denk dat het zijn vaste van die zeelui die op weg zijn door nacht en ontij naar een schip. Hij schonk daar verder geen aandacht aan. En toen hij het adres bereikte, klopte hij op de deur. Dat werd niet opengedaan. Ik zou zeggen, als iemand op sterven ligt, dan als ze verwachten op de dominee, staan ze toch wel bij de deur. Klopte nog een keer, weer niet opengedaan. Bonsde. En toen werd dat uiteindelijk opengedaan. Hij zei, ik kom voor de stervende. Maar toen was het verbazingwekkende antwoord. Welke stervende? Ligt hij niet op sterven? Tenminste niet, voor zover we weten. En de dominee dacht, ja, dan is het een vergissing. En hij ging onverrichte zaken. Hij zal vast wel een beetje slecht gehumeurd zijn, helemaal niets uit zijn bed. Ging hij weer door die storm terug naar huis. Het was 2 jaar later. Weer wordt de dominee in het holste van de nacht wakker geklopt. Dat is echt wel de 100 maanden, dominee. Hij wordt weer wakker geklopt. Er ligt weer iemand op sterven. Zou het nu echt waar zijn? En hij gaat naar het adres wat hem is opgegeven. En hij ziet tot zijn verbazing dat dat iemand is die bekend staat als een verbitterde vijand van hem. Die wil graag dat hij bij hem komt. En als hij zo bij die man komt, dan zegt die man, weet je nog, dominee, dat u een aantal jaar geleden, toen het zo stormde, dat u bij een stervende werd geroepen? Ja, 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 zegt de dominee, dat weet ik wel heel goed. Ik ging er toen heen en het was blijkbaar een vergissing, want ik moest daar niet zijn. En toen zegt die man met snikkende stem, hij zegt, weet u, dominee, ik zal u de waarheid vertellen. Ik heb u toen in die stormnacht naar buiten gelokt. Met de bedoeling om met de hulp van mijn vriend bij dat bruggetje, dit bruggetje, u in het water te werpen. En u van het leven te beroven. Dat was mijn bedoeling. Maar toen we u zo zagen lopen over dat bruggetje, wij, twee mannen, toen zagen we achter u en voor u en aan weerszijden van u mannen met vlammende zwaarden. En we durfden u niet aan te vallen. En toen dacht de dominee Smijtergeld, ik dacht dat het een vergissing was. Maar blijkbaar is het Gods bewarende hand geweest. Die mij heeft bewaard. Het plan van die mensen, het viel in het water. Het plan werd door God verijdeld, omdat hij zijn beschermende hand, zijn engelen om dominee Smijtergeld heeft gegeven. Dit brugje is trouwens later het Smijtergeldbruggetje genoemd. Dat zie je ook op het volgende plaatje, zie je er nog een foto van. Prachtig bruggetje. Voor het geval je misschien daar nu snel een bedevaart heen wilt doen, bespaar je de moeite, want in 1959 is het bruggetje helaas afgebroken. We zien zelfs dat er ook nog wel iets over geschreven is, dus mocht je er verder in willen verdiepen, er is historisch onderzoek gedaan naar deze, sommigen zeggen, legende. Het is een mooi verhaal, niet waar? Het is een geschiedenis, een verhaal, wat uitdrukt God bewaart zijn knechten en zijn kinderen. En we zullen zien in de geschiedenis die we met elkaar gaan behandelen, dat er een aantal overeenkomsten zijn met Elisa, wat hij meemaakt. Ik wil zo stapsgewijs door het verhaal heen gaan. En onder de titel dus, Zicht op Gods overmacht. En ik wil lezen vanaf vers 8. 2 Koningen 6 vers 8. De koning van Syrië voerde oorlog tegen Israël. En hij pleegde overleg met zijn dienaren en zei, mijn legerkamp moet op die en die plaats zijn. Maar de man Gods stuurde boden naar de koning van Israël om te zeggen, wees op uw hoede dat u niet langs die plaats trekt, want de Syriërs zijn daar neergestreken. Daarom stuurde de koning van Israël een boodschap naar de plaats die de man Gods hem gezegd had, en waarvoor deze hem had gewaarschuwd, zodat men daar op zijn hoede was. Dat gebeurde niet één of twee maal. Met andere woorden, dat gebeurde talloze malen. Toen werd de koning van Syrië innerlijk verbolgen. Ging bij hem binnen storm. Hij ontzaglijk boos, werd verbolgen over deze zaak. En hij riep zijn dienaren, in dit geval zijn bevelhebbers, en hij zei tegen hen, kunt iemand niet vertellen wie van ons voor de koning van Israël is? En een van de dienaren zei, nee mijn heer koning, maar Elisa, de profeet die in Israël is, maakt de koning van Israël de woorden bekend die u in uw slaapkamer spreekt. En hij zei toen, ga op weg en kijk waar hij is, zodat ik hem bode op uit kan sturen en hem kan laten halen. Hem werd daarop verteld, zie hij is in Dothan. Toen stuurde hij daar paarden en strijdwagens heen en een groot leger. Die kwamen s'nachts en omsingelden de stad. Tot zover wat we nu lezen. Het is begin 9e eeuw voor Christus, zo ongeveer 895 voor Christus, dat dit verhaal, deze geschiedenis, zich afspeelt. En we zien dat de koning van Syrië de wapens oppakt tegen de koning van Israël, het noordelijke rijk. Zoals je weet waren in die tijd twee rijken, Juda en Israël. En Israël lag in het noorden. En de tactiek van Syrië was in dit geval om met slagen, met roofovervallen, met plundertochten Israël veel schade toe te brengen. Want Israël was danig verzwakt in die tijd. En ook om de koning van Israël te doden. Vandaar ook dat Elisa zegt, ga daar niet heen koning, om hem te bewaren. En we zien dat hij dat wel probeert, maar dat hij niet slaagt in die opzet. Het lijkt wel alsof het wordt doorgebriefd. Elke keer als die koning er is, met zijn leven, in slagorde of in een hinderlaag, dan vist hij achter het net. Is er niemand te vinden, is de volgende vervlogen. En dat is frustrerend, nietwaar? Als je alles op alles zet om die ene koning te pakken, om Israël te overwinnen. Als je nu de kans hebt, nu Israël zwak is, nu kan het, en dat lukt niet. Dus die koning is gefrustreerd, en misschien ben je ook wel eens gefrustreerd, en wat doe je dan? Dan word je boos. Dan stamp je een keer met je voet op de grond, en dan ga je proberen om erachter te komen. Wat is de oorzaak van die frustratie? Zo ook de koning van Syrië. En hij denkt, nou ja, het is zo opvallend, dit is geen toeval meer. Blijkbaar is er een verrader in ons leven. En hij roept zijn bevelhebbers samen en hij zegt, zeg maar, wie is de mol? Wie is de rat? Wie is degene die het verklikt elke keer? Hij vermoedt dat het uit die kleine kring komt, met wie hij elke keer zijn kruidverhaal bespreekt. Maar het is niet zo. Het is niet zo. Nee, weet zelfs een van zijn bevelhebbers te zeggen. Nee, het is Elisa. Niet wij. Het is Elisa uit Israël. Die vertelt elke keer door. Sterker nog, die kan zelfs vertellen wat u in uw slaapkamer zegt. Nou, dan moet je uitkijken, nietwaar? Dat je nog in je slaapkamer tegen elkaar kan zeggen. Elisa, die weet het. Eigenlijk is dat een soort beeldspraak om te zeggen, Elisa weet wat in het verborgene wordt gezegd. Hij kan alles weten. Hoe kan Elisa dat weten? Je kunt je eigenlijk ook afvragen, hoe kan die bevelhebber dat weten dan? Heeft hij soms ook een gave dat hij kan weten dat Elisa het is? Nou, die bevelhebber, die weet het waarschijnlijk weer van Naaman. In 2 Koningen 5 lezen we dat Naaman, een Syrische generaal, geslagen door melaatschheid, naar Elisa gaat om genezen te worden. En om een lang verhaal kort te maken, daar ook genezing ontvangt. Op een wonderlijke manier. En dan gaan we weer terug naar Syrië. Vermoedelijk heeft hij daar het bericht over Elisa verspreid. En is zo de reputatie van Elisa de ronde gaan doen. Zo heel wonderlijk is het ook weer niet dat die bevelhebber dat hier weet. Maar hoe weet Elisa het dan? Kun je afvragen. Elisa weet het dankzij de berichtgeving van God. Hij is een knecht van God. Heel mooi staat er in vers 9. Hij is een man Gods. Hij staat in dienst van God. Hij is aangesloten op God. En het is God die mij elke keer vertelt wat Syrië van plan is, waar ze heen gaan. Dus Elisa heeft het niet zo in zijn binnenzak. Het is niet zijn geweldige gave. Maar het is omdat hij verbonden is met de God van Israël, omdat hij zijn dienst staat, dat hij het weet. En ik vind dat eigenlijk wel mooi. Elisa is hier niet slechts een passieve toeschouwer die informatie doorkrijgt van God. Hij is niet slechts een kijker, maar hij is een ziener. Een profeet is een ziener. Hij ziet de dingen van God. Hij ziet de dingen van God. Dat zullen we ook in de rest van het verhaal zien. En wat doet hij met die kennis? Hij houdt het niet voor zichzelf. Hij gaat niet op afstandjes naartoe kijken. Kijken hoe Israël nu in de pan wordt gehakt of zo. Uit een soort rancune misschien. Tegen de goddeloze koning uit die tijd. Nee, hij is bewogen met Israël. En hij doet met de kennis die hij krijgt. En met de gaven die hij ontvangen heeft. Datgene waarvoor die kennis en die gaven bedoeld zijn. Namelijk om anderen te dienen. Ik denk, laat het ook voor ons een les zijn. Als wij gaven hebben gekregen. Van God. En ik mag je vanmorgen vertellen, iedereen heeft hier een gave gekregen van God. En misschien heeft de een wel een heel palet met gaven gekregen. En de ander wat minder. Je hebt allemaal een soort van combinatie van dingen gekregen. Een unieke combinatie waar jij je mag dienen. Dienstbaar zijn aan God. En aan zijn gemeente. En aan de wereld. En gebruik het niet voor jezelf. Gebruik het niet om de aandacht op jezelf te krijgen. En die zal dat ook kunnen doen. Moet je eens luisteren, ik heb nou weer een woord van de Heer gekregen. Joh, dit en dat. Nee, hij blijft heel eenvoudig. Hij hoort het, hij ontvangt het en hij geeft het door. En zo mogen ook wij het horen, ontvangen. We hebben het woord al ontvangen. En we mogen uit bewogenheid en dienstbaarheid het doorgeven. Omdat we begaan zijn met de mensen om ons heen. En we zien zo het eerste punt, eigenlijk dat Elisa een ziener is. Volgende, nog een keer verder alsjeblieft en dan... Zicht op Gods overmacht. En dan het eerste punt is dat Elisa als het ware alert is op de aanvallen van de vijand. Hij is alert op de aanvallen van de vijand. Hij is niet slechts een profeet, maar hij is ook een wachter. Een ziener. En een boodschapper. Een wachter, een ziener en een boodschapper. Hij is alert op de aanvallen van de vijand. En ik wil vanmorgen die vraag in ons midden neerleggen. Ben jij al wakker geworden? Ben je al wakker geworden? Uiteraard bedoel ik dat niet, niet letterlijk, want we zijn wakker, anders waren we niet gekomen. Maar ben je geestelijk al wakker geworden? Want om te waken, om alert te zijn, moet je eerst wakker zijn. Of slaap je nog? En dan mag vanmorgen het woord klinken van Paulus die zegt, ontwaak jij die slaapt en stap op uit de dood. En dan zal de Heer Jezus Christus al over je lichten en stralen. Dan mag je werkelijk wakker worden. Dan mogen je ogen voor het eerst open gaan. Ben je wakker? En als dat zo is, dan is de volgende vraag, ben je ook waakzaam? Ben je ook alert op de aanvallen van de vijand? Want beste mensen, broeders en zusters en gasten, wij zijn allemaal under attack. We worden allemaal aangevallen. We hebben allemaal te maken met die strijd. Je kunt niet zeggen, er is een strijd op de wereld, en ik ga lekker achter deze deur staan, ik hou hem afzijdig. Ja, dat raakt mij niet. Allemaal, stuk voor stuk, zijn wij hier verwikkeld in een strijd. In een geestelijke strijd. Een strijd tussen God en de duivel. Een strijd tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. Een strijd tussen goede engelen en kwade engelen. Goede machten en demonen. En in die strijd zijn wij speelbal, lijkt het wel. Of zijn we geen speelbal? We zijn de inzet van die strijd. God wil ons hebben, maar Satan wil ons vernietigen. Satan is erop gericht om het werk van God kapot te maken. We zijn inzet van die strijd. En de vraag is aan welke kant staan wij in die strijd? Bij God of bij Satan? En als we bij God staan, als we wakker zijn geworden, zijn we dan ook alert? Of staan we op, zoals mij dat ook vaak overkomt, maar wakker, staat op, het is al laat, en je rolt zo die dag in, en de dingen overkomen, je wordt misschien wel geleefd, en aan het eind van de dag denk je, wat is de dag voorbij gegaan? En wat is er in de tussentijd gebeurd? Nou, dan kun je er zeker van zijn dat ergens in die dag ook de Satan heeft geprobeerd, en misschien daar wel in is geslaagd, om je, ja, een stukje van jouw leven aan zijn kant te krijgen. Om je misschien tot zonde te verleiden. Denk niet dat je zomaar kunt leven. Je bent inzet van de strijd. Wees elke dag alert op de aanvallen van de vijand. Want hij is gekomen, zegt Johannes 10, de duivel is gekomen om je te roven van de goede herder. Om je te stelen, te slachten en te vernietigen. Het is geen kinderspel waar de duivel mee bezig is. Je bent inzet van de strijd. Wees alert. Zoals Elisa alert was als een wacht op de muren van Israël en zag en boodschap. Dat is het eerste wat we zien. En we zien ook dat die koning van Syrië dat ook doorheeft. Hij is niet gek. Hij denkt, hier zit wat achter. En hij wordt boos en uiteindelijk gaat hij dan ook actie ondernemen. Hij beschikt niet over die kennis van Elisa. Dus hij kan niet zeggen van, waar zal Elisa zijn, God van Syrië, in Dothan. Nee, hij moet het onderzoeken. En hij gaat het onderzoeken. En uiteindelijk komt hij eruit, hij is bij Dothan. En nu richten de pijlen dus van Syrië zich op Elisa. Er zit ook een les in. Want je kunt voor God werken, maar weet dan maar, als je in Gods koninkrijk bezig bent, en je bent probeert getrouwd te zijn aan God, en je probeert rein van hem te leven, en je probeert te bouwen aan zijn koninkrijk, dat er vroeg of laat strijd komt. Dat er vroeg of laat aanvallen op je worden gericht. Op je gezin, op je werk, op je reputatie, op je reinheid, op je denken. Wees ervan bewust dat het vroeg of laat komt. En dat kan van mensen komen. Het kan van mensen komen. Het kan zijn dat je op je werk bent en dat je elke keer merkt, het is zo lastig. Het lijken wel aanvallen tegen mijn persoonlijk gericht. En dan moeten wij ervoor waken dat we niet gelijk zeggen, ja, maar dat er zit een kwade geest achter die persoon die mij aan het treiten is. We moeten niet gelijk mensen gaan demoniseren. Alsof wij altijd aan de goede kant zouden staan. En wanneer we tegenstand hebben of conflicten, dat het altijd dan van de duivel is. Daar moeten we van waken. En dat zou wel mooi zijn als dat zo is. We moeten onszelf onderzoeken, zijn we werkelijk aan Gods kant? Maar het kan heel goed zijn dat aan die andere kant werkelijk de duivel bezig is om mensen op te zetten tegen jou. En daarmee tegen Gods werk. Want Paulus zegt, we hebben niet de strijd tegen vlees en bloed, dat we zeggen niet de strijd tegen mensen, maar we hebben de diepste strijd, de echte strijd is tegen de overheden en tegen de machthebbers. Tegen de geestelijke boosheid in de lucht. Dat is de werkelijke strijd. Verspil dus niet je energie aan conflicten tussen mensen. Probeer die zo goed als mogelijk bij te leggen. Dan richt je op die werkelijke strijd die daarachter plaatsvindt. Elisa was nu eigenlijk in de frontlinie. En hij was eigenlijk het middenpunt van de pijlen van de Syrische soldaten. Maar hij bleef rustig. Hij bleef rustig. Elisa die wist. Hij wist waarschijnlijk ook dat Syrië op hem afkwam. Net zoals hij wist waar Syrië heen ging in het begin. Wist hij waarschijnlijk ook. Ze zijn nu op weg om mij vervangen te nemen. En toch blijft hij in Dothan. Ik zou zeggen, nou, met die kennis. Ik zou het wel weten. Van tevoren een seintje krijgen, er komt een leger aan. Wegwezen. Verstoppen, wegwezen. Net zoals Elia een tijd verstopt was. Elisa deed het niet. Hij bleef rustig vertrouwen. Hij wist, God heeft met dit gebeuren een plan. Hij wil die koning van Syrië een les leren over wie hij is. En ook mijn knecht. En ook de koning van Israël. Hij bleef rustig. Maar daarbij, dat is het tweede punt, moet je wel verzekerd zijn van Gods machtige bescherming. Want lees maar wat er gebeurt als die Syriërs de stad hebben omsingeld. S'nachts, toen niemand het zag, toen waarschijnlijk iedereen sliep, toen deden ze dat. En de volgende morgen staat er, vers 15, stond de dienaar van de man Gods heel vroeg op. En hij ging naar buiten. Misschien even een ochtendwandeling doen, luchtje scheppen. Een beetje joggen. En wat schetst zijn verbazing? Hij hield zijn adem in. En zie, een leger met paarden en strijdwagens omringde de stad. Toen zei zijn knecht tegen hem, ach, mijn heer, wat moeten we doen? Zijn in paniek. Angst heeft zijn hart te pakken gekregen. En hij, dat is Elisa, zei, wees niet bevreesd. Want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En Elisa bad en zei, Heer, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de Heer opende de ogen van de knecht, zodat hij zag. En zie, Dat is wel een passend woord, deze plaats. En zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. Dus die Syriërs die hebben de stad omsingeld met een wijde cirkel. En die knecht die ziet dat. En die schrikt zich een hoedje, om het maar heel op zijn minst te zeggen. Hij schrikt zich, je zou het bijna zeggen, een ongeluk. Hij wrijft zijn slaap nog eens goed uit zijn ogen, maar hij heeft het toch echt gezien. Hij ziet een Syrische overmacht. Ze zijn er goed in bij. En hij begrijpt ook meteen dat ze niet voor dood kan komen, maar dat ze komen voor Elisa en hem erbij. Wat moeten we doen, Heer? Roept hij uit in paniek en in angst. Wat moeten we doen? Is het niet een voorstelbare, een herkenbare reactie van deze knecht? Dat je in angst bent als je ziet wat er op je afkomt, op je leven, in je leven. De problemen, de tegenstand, tegenslag. De overmacht is soms te groot. Het lijkt alsof je het niet meer aan kan. Dan kun je het in wanhoop uitroepen met je armen misschien in de lucht. Wat moeten we doen? Wat moet ik doen? Deze man, die rekent met wat voor over is. Logisch. Hij heeft ogen gekregen en die moet je gebruiken. Maar hij rekent met wat voor ogen is. En daardoor wordt hij bang. En dat is eigenlijk angst. Angst is dat we verabsoluteren wat we zien. Dat we eigenlijk daardoor geobsedeerd raken. Dat we het andere vergeten. Dat we eigenlijk datgene wat ons bedreigt enorm groot maken. Het verabsoluteren. En daardoor worden we angstig. We zien geen andere dingen meer. We zien alleen nog maar wat ons belemmert. Wat ons bedreigt. Dat is hoe angst tot stand komt. En tegelijkertijd is angst ook beperkt. Dus angst ziet iets heel groot, maar het ziet het andere niet. Angst bestaat eigenlijk bij gratie van het niet zien. Angst is beperkt zien. Angst is gebrekkig zien. Dat is hoe die knecht in het leven staat. Maar let nou eens op hoe Elisa er totaal anders in staat. Hij zegt in vers 16, wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd. Wees niet bang. Maar hoe kan Elisa dat zeggen? Hoe kan Elisa dat nu zeggen? Als je daar die Syrische overmacht ziet, je ziet die daar geen kant op. Hoe kan Elisa dan zeggen, wees niet bevreesd? Omdat Elisa verder ziet. Omdat Elisa meer ziet. Ik zei net, angst is gebrekkig zien, beperkt zien. Maar geloof en vertrouwen is verder kijken. Is meer zien dan je met je natuurlijke, met je blote ogen kunt zien. Die knecht, die kijkt met zijn natuurlijke ogen. Maar Elisa is het vergund ook met zijn geestelijke ogen te zien. Die knecht ziet driedimensionaal. Maar Elisa ziet vierdimensionaal. Het geloof ziet de vierde dimensie van de geestelijke werkelijkheid. Van Gods werkelijkheid. Die knecht die rekent met de aardse realiteit. Maar Elisa die rekent met de ultieme, de uiterste realiteit, de hemelse realiteit. Die krijgt, die ziet een Syrische overmacht. Maar Elisa, die ziet een hemelse overmacht. Gods overmacht. En door wat die knecht ziet, is hij in paniek. Maar door wat Elisa ziet, blijft hij rustig. Hij vertrouwt. Die knecht, die denkt niet aan Gods macht. Maar Elisa, die weet zich geborgen in Gods hand. Let ook op wat die knecht zegt. Wat moeten we doen, Heer? Als we ons bedreigd voelen, dan willen we er graag wat aan doen, nietwaar? We willen graag wat doen, toch? Dat zit ook in ons. Je gaat toch niet zo met je armen over elkaar staan wachten, hoe je wordt afgeslacht. Je wil wat doen! Wat moeten we doen? Maar let op wat Elisa zegt. Vraag niet eerst wat je moet doen. Maar zie. Zie wat God heeft gedaan. Zie wat God al heeft gedaan. Vraag niet wat je moet doen. Dat is ook belangrijk. Maar zie eerst en vooral wat God al heeft gedaan. Mag ik je vanmorgen vragen? Op wie lijkt jij het meest? Op die knecht? Of op Elisa? Misschien is dat een uitgemaakte zaak. Zoals Elisa, dat was zo volmaakt, vol vertrouwen. En we lijken allemaal op die knecht. En misschien zitten er hier wel die meer op Elisa lijken dan op de knecht. Dat kan. Dank God daarvoor. En als we op die knecht lijken, we willen natuurlijk allemaal als Elisa zijn. Maar daar zijn we nog niet. Elisa die laat het niet bij zijn bemoedigende woorden. Hij zegt niet alleen maar, wees niet bang joh. Ja, dat kun je soms doen. Je kunt een kaartje sturen. Je kunt iemand op de schouder kloppen. Komt goed, hou moed. En dan bemoedigende woorden. Hij laat het daar niet bij. Hij bidt ook. Hij gaat in gebed. En hij bidt Heere, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. Elisa bidt dat de knecht hetzelfde mag zien als hij. Hij is begaan met zijn knecht. Hij denkt, nou ja, ik zie het. Het komt wel goed. Als je het verhaal zo leest, dan zou je eigenlijk afvragen, had het nog een functie dat die knecht het zag? Heeft die knecht verder nog een rol? Eigenlijk niet. Dus Elisa had ook verder kunnen gaan. Maar hij is zo bewogen en begaan met zijn knecht dat hij graag wil dat hij hetzelfde ziet als hij. En zo mogen ook wij begaan zijn met de mensen om ons heen. En ons uitstrekken naar God. En bidden, Heren, open hun ogen dat ze mogen zien. Dat ze hetzelfde mogen zien als de heerlijkheid die ik heb gezien. U hebt mijn ogen geopend. Open ook de ogen van mijn collega's. Open de ogen van mijn familieleden. Open de ogen van mijn vrienden. Dat ze mogen zien. Want ze zien het niet. En ik kan ze de ogen niet open trekken. Soms wil je dan, dan vertel ik en dan wil je als het ware. Zie je dan toch? En je kunt iemands geestelijke ogen niet open trekken. Dat kan alleen de Heilige Geest. Je kunt pijlen afvuren vanuit het woord, maar het is de geest die ze als het ware verder brengt in het hart. En daarom moeten we bidden. Mogen we bidden. Moeten we bidden. Heer, open zijn ogen. Open haar ogen. Laten we zo bewogen zijn dat we dat bidden. En het wonder is, de Heer doet het. De Heer doet het. En wat ziet die knecht? Je kunt zeggen, het is niet zo dat, je kunt zeggen dat het niet klopt wat hij eerst zag, want dat klopte. Die Syriërs zijn er nog steeds. Maar hij ziet nu die dimensie erbij. Hij ziet nu meer. Hij ziet nu verder. Hij ziet een leger, staat er in vers 17. De berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. Wagens en paarden van vuur. Waar doet dat aan denken? Wagens en paarden van vuur. Dat doet denken aan Elia. Zoals hij ten hemel is opgenomen met vurige wagens en vurige paarden. Als we dit dus lezen, dan moeten we denken niet aan een aards leger, hoewel het wel zo verscheen, maar aan een hemels leger. Een leger van God. Het vuur van God. Gods vurige heiligheid. Omringt hier Elisa. En die staan op de berg. Dothan was gelegen op een berg. En die Syriërs die hadden Dothan omringd. Maar nu staat er heel bijzonder. Die strijdwagens van vuur die waren rondom Elisa. Die omringden Elisa. Dus je had als het ware die bredere kring van de Syriërs. En daarbinnen Dothan en Elisa en zijn knecht. Maar daartussenin was die andere kring. De kring van het hemelse leger. Die als het ware een hemelse buffer vormde tussen Elisa en de Syriërs. Zodat ze hem niet zomaar konden bereiken. Zodat ze hem niet zomaar kwaad konden doen. Weet je wat dat nou het mooie is? Er zijn heel veel mooie dingen in deze geschiedenis. Maar weet je wat een van de mooie dingen die mij is opgevallen? Dat Elisa niet hoeft te bidden. God wilt u engelen sturen. Dat bidt hij niet. Tenminste, ik kan het niet vinden in mijn Bijbel. Hij zegt niet, God stuur uw engelen. Want waarom niet? Heel eenvoudig, een kind kan het zeggen. Ze waren er al. Ze waren er al. Ze stonden al om hem heen. En vermoedelijk, maar dit wordt een beetje speculeren, vergeef het mij. Vermoedelijk heeft Elisa er al van geweten. Toen hij al met het geestesoog heeft gezien dat de Syriërs eraan kwamen, had hij ook verontrust kunnen worden. Maar hij wist, God stuurt zijn engelen. En misschien heeft hij ze al gezien. De avond ervoor. Misschien heeft hij ze de avond ervoor al gezien. Maar hij leefde in vertrouwen. En dat doet mij denken aan de woorden van Psalm 4, vers 4. Waar staat, als hij de avond tevoren dat heeft gezien. Ik zal gerust in vrede slapen. En liggen ongestoord ter neer. Want gij alleen, mijn schild en wapen, schoon het onheil schijnt voor mij geschapen, zult mij doen zeker wonen. En met dat vertrouwen kon hij ook rustig wakker worden. Met Psalm 3, vers 3. Ik lag en sliep gerust van zeren trouw bewust tot ik verfrist ontwaakte, want God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte, dat mij naderde en bedreigde. Ik zal vol heldenmoed, daar mij zijn hand behoedt, 10.000 niet vrezen. Of schoon ik van alle kant geweldig aangerand en fel geprangd mag wezen. Ik denk dat dat het vertrouwen is waarmee Elisa ging slaan. Maar wat is dat geweldig als je in dat vertrouwen mag leven. Maar Elisa heeft het ook gekregen. Elisa heeft het ook moeten leren. En daarom is het ook voor ons hoop dat we ook meer in dat vertrouwen mogen groeien. Het is niet zo dat met knip van de vinger in één keer bij toen Elise van 0 tot 100 vertrouwen aanging. Hij heeft het geleerd. Door het leven. Door de genade van God. Wij mogen dat ook leren. En we zien dus dat God hoogstpersoonlijk voor het leven heeft gezorgd. Terwijl de inwoners van Dothan, inclusief Elisa en zijn knecht, niets vermoedend, behalve van Elisa, lagen te slapen, is God actief geweest. Hij is er als wachter. Hij sluimerde niet. Hij sliep niet. Beste mensen, we hebben geen God die toekijkt, geen God die een kijker is, maar een God die een ziener is. Een God die ook een wachter is. En die ook ingrijpt als het nodig is. We hebben een levende God. En we zien hem niet. Hij leeft. En hij is op dit moment bezig om voor jou in jouw leven actief te zijn. Om voor je te strijden. En je ziet het niet, maar het is wel zo. We hebben geen God die toekijkt. Maar we hebben een levende God. En die engelen die waren dus al. Ondanks dat de knecht ze niet zag, waren ze er wel. En het kan zijn dat je in je leven dat je het niet ziet. Het, wat het dan ook is. Je wilt iets zien en je ziet het niet. Gods ingrijpen, Gods werk, waar je op wit, je ziet het niet gebeuren. En het kan zomaar zijn dat het er al wel is. En in elk geval kun je van die engelen zeggen dat ze er wel zijn. In je leven. Broeders, zussen, put daar moed uit. Je ziet ze niet, ze zijn er wel. Ook al zie je niet dat God voor je strijdt, dat hij je beschermt, het is wel zo. God beschermt zijn knecht. En nou is het mooie, die knecht die raakt in paniek, maar eigenlijk was hij veilig. Weet je waarom? Omdat hij bij Elisa was. Omdat hij bij zijn meester hoorde. En in het bijzonder heeft God zijn leger gestuurd om Elisa te beschermen. En die knecht was dus veilig omdat hij bij zijn knecht hoorde. En zo mogen ook wij ons veilig weten omdat wij horen bij onze meester Jezus Christus. Wie in Christus is, is veilig. De Bijbel zegt, zo is er dan geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Jezus zegt in Johannes 10, mijn schapen behoren mij toe. Ze kennen mij, ik ken hen. En niemand zal ze uit mijn hand roven. Als je bij Jezus hoort, ben je veilig. Dat wil niet zeggen dat er geen dood kan komen, of geen ongeluk, of geen ziekte, of geen pijn. Maar je ziel is veilig bij hem. Jouw leven is geborgen met Jezus in God. En wie deze Jezus aan zijn zijde heeft, die mag en die kan met Elisa zeggen wat hij ook zegt in vers 16, zo'n prachtig vers. Want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Of zoals de NBV het zegt, wij zijn met meer dan zij. We lijken een minderheid, maar God geeft een meerderheid. Gods grote overmacht. En in 1 Johannes 4, vers 4 staat dit. Eigenlijk de nieuwtestamentische parallel van deze tekst. Lieve kinderen, u bent uit God. En u hebt hen, dat wil zeggen de valse profeten, overwonnen. En dan komt het. Want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Hij die in u is, is groter, is meerder dan hij die in de wereld is. Zij die bij ons zijn, zijn meer dan zij die bij hem zijn. Beste mensen, we zullen vermoedelijk geen engelen met het blote oog zien. Het is mij niet overkomen. In de Bijbel staan er wel verhalen van dat het kan. Laat het niet uitsluiten. Maar het is niet de bedoeling van deze tekst om nou te zeggen, ga nu heen in vrede en ga allemaal bidden dat je engelen mag zien. Dat mag je doen. En misschien zul je ze zien. Ik denk dat we in uitzonderlijke gevallen ze zullen zien. Als God het nodig acht. Want het is niet het normale christelijke leven. Dat je dag en dag een engel ziet. Ja, dat zegt de psalm. Hij is als een engelige bien. Dat ze je op weg bevrijden. Je zult hem in gevaren zien. Maar met het oog van het geloof. Zien is met Gods bril. We leven niet in aanschouwen. In letterlijk zien. Maar we leven in geloof. We zien met Gods ogen. Geloof rekent met de feiten. En door dat geloof mogen we ook zeggen. Die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Ken je ook die roemtaal van het geloof? Misschien een beetje hoog gegrepen vanmorgen. Allemaal roem in het geloof, allemaal hoog, allemaal vol vertrouwen. Maar dat is wel hoe de Bijbel spreekt. Om het te zeggen met de woorden van Paulus. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? En Paulus die werd verdrukt. Paulus werd bedreigd. Paulus die werd vervolgd. En dan zegt hij toch, wat zullen we dan tot deze dingen zeggen? En hij ziet de tegenstand in de ogen. Maar hij ziet verder en hij zegt, als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? En natuurlijk zijn er mensen tegen je. En natuurlijk zijn die machten tegen je. Maar wie zal dan werkelijk nog tegen je kunnen zijn? Wie zal dan nog kunnen bestaan? Als God voor je strijdt, wie zal dan nog op zijn voeten kunnen blijven staan? Ja, zeg je misschien. Maar zo makkelijk gaat het toch niet altijd. Zoals bij Elisa. Hè, dat hij een gebed bad en dat het zichtbaar werd. En dat hij zo weg kon lopen met die sinusjes, wat we straks lezen. Maar zo geldt het niet altijd. Het is niet altijd dat God je beschermt en dat hij je helpt. Tenminste, ik bid ervoor, maar dat komt maar niet. Nee, zeg ik met je mee. Zo simpel is het niet altijd. Want er was in Dothan even voor Elisa nog iemand anders. In Dothan. Jozef zoekt zijn grote broers en ze waren bij Dothan. Het is Jozef die bij Dothan in een put werd gegooid. En wat zal die in de put waarschijnlijk, denk ik, stel ik me zo voor, het staat er niet, maar als ik in de put zou zitten, zou ik het doen althans, tot God roepen. Als je niet uitkomt, als je niet uit die put komt, roep dan tot God. Jozef zal geroepen hebben. Heer, verlos me uit deze put. Red mij van mijn broers. En is het gebeurd? Is zijn gebed verhoord? Niet op de manier zoals hij dacht. Want op een, hij werd uit die put gehaald, maar hij is vervolgens gekocht aan Midianitische kooplui. Die bracht hem naar Egypte, daar werd hij als slaaf verkocht aan Potifar. En dan staat er heel bijzonder, maar de Heere was met Jozef. Ja? De Heere was met Jozef. Hij was erbij. En God had een plan met Jozef. En Jozef kwam bij Potifar, en daarna kwam hij in de gevangenis. En je zou zeggen, het ging bergafwaarts. Maar in die gevangenis werd hij ook nog wel een bijzondere positie. Dat is een vergadering weer. Elke keer op en neer. En uiteindelijk is Jozef, om een lang verhaal kort te maken, onder koning van Egypte geweest. En heeft hij ervoor gezorgd dat zijn broers, toen ze in hongersnood naar hem toe kwamen, eten konden krijgen. En zijn vader en zijn hele familie. En zo zegt Jozef aan het eind tegen zijn broers, wat een prachtige tekst om te onthouden. Hij zegt, wat jullie ten kwade hadden bedacht, toen je mij in die put gooide, toen je mij eigenlijk wou doden, dat heeft God ten goede gedacht. Zie je hoe mooi? Heeft God Jozef verhoord? Ja. Maar op zijn tijd. En zijn op zijn wijze. Dat is God in zijn soevereiniteit. In zijn, om het met een ouderwets woord te zeggen, in zijn vrijmacht. God is vrij. En hij verhoort je op manieren zoals hij zelf goed doet. Maar hij hoort je wel. Hij hoort je wel. Hij was heel die tijd met Jozef. Maar op zijn tijd heeft hij een goede draai gegeven aan die kwade geschiedenis. Stel nu dat Jozef op het moment dat hij in die put was, verhoord zou zijn. Red mij uit de put. Red mij van mijn broers. Menselijk gesproken was hij dan omgekomen. Met zijn familie. Verdomme. Want dan was hij niet naar Egypte gegaan. Had hij niet alle dingen daar meegemaakt. God heeft datgene wat mensen ten kwade denken, ten goede gekeerd. Laat dat een troost zijn voor je in jouw leven, als je nu misschien door mensen in een hoekje wordt gezet. Of als je door het leven, dat je zegt, je krijgt klappen. God zal datgene doen meewerken ten goede. Voor degene die hem lief hebben. Jozef's gebed is verhoord. Op Gods tijd. Ik zal proberen de rest van het verhaal, van deze geschiedenis, korter te behandelen. Vers 18 tot en met 23. Het derde en het vierde punt van de preek. Toen de Syriërs naar hem, dat wil zeggen Elisa, afdaalde, bad Elisa tot de Heer en zei, sla dit volk toch met blindheid. En hij sloeg hen met blindheid, overeenkomstig het woord van Elisa. En toen zei Elisa tegen hem, dit is de weg niet, en dit is de stad niet. Volg mij, dan zal ik u naar de man brengen die u zoekt. En hij bracht hen naar Samaria. Ik wil dat niet behandelen, maar het lijkt alsof Elisa liegt, toch? Ze waren naar hem op zoek en hij zegt, dit ben ik niet, dit is de man niet. Nou, hij heeft dat straks met het eten over hoe dat kan, of Elisa liegt of niet. En het gebeurde toen zij in Samaria aangekomen waren, dat Elisa zei, Heere, open de ogen van deze mannen, zodat zij zien. En de Heere opende hun ogen, zodat zij zagen. En zie, ze waren midden in Samaria. Dat hadden ze niet bedacht. Ik denk dat ze erg beteuterd hebben gekeken. En toen hij hen zag, zei de koning van Israël tegen Elisa, zal ik hen doden? Zal ik hem doden, mijn vader? Maar hij zei, dood hem niet. Zou u hen doden, die u met uw zwaard en met uw boog gevangen genomen hebt? Zet hem brood en water voor. Dan kunnen zij eten en drinken en teruggaan naar hun heer. En hij, dat is de koning, bereidde daarop een grote maaltijd voor hen en zij aten en dronken. Daarop stuurde hij hen terug en gingen zij naar hun heer. En, wonderlijk einde, de benden van de Syriërs kwamen niet meer in het land Israël terug. Elisa, hij is een ziener. En hij ziet die engel, dat die Syriërs op zich afkomen. En hij weet dat die engelen rondom hem zijn. En toch is hij geen passieve kijker. Zo van, ja, ik ben gerust in Gods bescherming, het komt allemaal goed. Hij bidt actief. Wilt u ze verblinden? En de Heer verhoort dat gebed. En hij leidt ze naar Samaria, een tocht van 4 uur. Nou, stel het even voor. Elisa aan het hoofd van zijn groot leger. Die mensen zijn verblind. Dat wil niet zeggen dat ze niks meer kunnen zien, anders zouden ze nooit door het berglandschap kunnen lopen. Dat wil zeggen, ze zijn gedeeltelijk verblind. Hun waarneming is aangetast. Net zoals de mannen in Sodom. En net zoals andere voorbeelden in de Bijbel. Je kunt niet meer werkelijk zien wat je ziet. Je ziet het niet meer goed. God heeft ze met blindheid geslagen. En dan bidt, als ze in Samaria zijn aangekomen, als Elise dat loopje met ze heeft genomen, dan bidt hij in het hol van de leeuw dat andere gebed. Heren, open hun ogen. Net als bij de knecht. Maar nu bij deze Syriërs. Zien en niet zien. En de Heren opende hun ogen en ze zien het. En die koning van Israël die wil doden, ja, die wil wraak vanwege al die aanvallen. Die wil dat het klaar is met de Syriërs. Hier komt Elise aan en die brengt me daar zo in één keer misschien wel het hele Syrische leger. Of althans een groot deel ervan. Een kwart over de helft. Zomer in Samaria. Pan klaar. Het zwaard erin en het zocht eraan, zou je zeggen. En hij heeft nog een punt ook. Uit wraak. Of uit rechtvaardigheid. En dan zegt Elise heel verwonderlijk, dood hem niet. Doet u zo? Gaat u zo met uw eigen krijgsgevangenen om? Zou dan deze mensen wel zo doden? En kijk eens wie het zijn. Het zijn niet uw gevangenen, het zijn gevangenen van de Heer. Hij heeft ze op een wonderlijke manier in mijn hand gegeven. Dood hem niet, maar stuur ze weg. Nee, geef ze brood en water, geef ze een maaltijd en stuur ze dan weg. Is dat niet wonderlijk? Is dat niet een toonbeeld van de genade van God? Doet me denken aan iets in het Nieuwe Testament. Heb je vijanden lief? Bid voor degene, zegen hen die u vervolgen. Want zo zult u vurige kolen op hun hoofd over. Wat zien we hier gebeuren? Elisa is een man van God. Hij weerspiegelt de genade van God. Hij is manmoedig, maar hij is ook edelmoedig. En dat zien we hier gebeuren. We zien eigenlijk dat Elisa daarmee ook een toonbeeld is van de Heer Jezus Christus. Daarmee wil ik afsluiten. Elisa is eigenlijk, als je goed naar Elisa kijkt, het is een gebrekkig man ook. In dit gedeelte zien we geen fouten vallen, maar hij heeft ook fouten gemaakt. Dus hij lijkt niet in alles op de Heer Jezus. Maar hier zien we dingen in hem schitteren die ook op de Heer Jezus wijzen. Onder andere dit. Moment dat hij zo genadig met zijn vijanden omgaat. Dus de Heer Jezus op wat voor zijn vijanden. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En we zien nog iets. Een overeenkomst met Jezus. Ook op de Heer Jezus werd een enorm leger gestuurd. Een bende met zwaarden en met stokken. Om niet 12 of 13 mensen gevangen te nemen, maar 1 man. Net als bij Elisa. 1 man. Ook bij Jezus zien we dat een knecht in paniek raakt. Dat hij als het ware gaat flippen. En dat hij een zwaard uit zijn scheten trekt en dat hij ermee om zich heen slaat. Ook bij Elisa, die knecht. Die het allemaal niet meer ziet zitten. En Jezus zegt tegen Petrus, Petrus, steek je zwaard maar terug. Die het zwaard oppakken zullen door het zwaard te gaan. Wist je niet, als ik mijn vader nu zou vragen, dat hij 12 legioenen engelen zou sturen om mij te redden? Wist je dat niet, Petrus? Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat de Heer Jezus op dat moment dat werkelijk had kunnen doen. Had kunnen roepen. Vader, uw engelen alstublieft. En daar stonden ze. En ze hadden die bende overhoop geslagen. Hij deed het niet. Weet je waarom? Omdat hij wist dat hij moest sterven. Dat hij die weg moest gaan. Dat hij naar het kruis moest gaan. Hij wist het pad van tevoren. En hij zag het. En hij heeft het pad gelopen. Hij heeft zich gevangen laten nemen. In tegenstelling tot Elisa, die zich niet gevangen liet nemen. Jezus liet zich weerloos gevangen nemen. Hij werd kwetsbaar en overgeleverd aan de mensen. En hij is aan het kruis gestorven. En hij is als het ware in de duisternis gestorven. Toch riep hij uit, het is volbracht. Weet je wat het mooi is? Achter de schermen heeft hij gewonnen. De mensen dachten, we hebben hem te pakken. Niet waar? Nu hebben we hem. Nu is het afgelopen met deze oproepkraai, deze Nazarene. En achter de mensen loerde de Satan met zijn demonen. En ze wreven zich in hun handen. Nu hebben we hem te pakken. Nou is hij dood. De Zoon van God. Nu hebben wij gewonnen. Maar Jezus stond op. Jezus stond op. En in de plaats dat ze hem gevangen hadden genomen, heeft hij hem gevangen genomen. Hij heeft hem ontwapend aan het kruis. En heeft over hem getriomfeerd. En net als Elisa ging hij aan het hoofd van een triomftocht. Onzichtbaar voor menselijke ogen. Het geloof ziet het. Net als Elisa leidde hij de triomftocht. Hij is overwinnaar. Jezus is overwinnaar. En zo mogen we vanmorgen zien. En ik hoop dat je het ook mag zien. Het is mijn gebed. Dat je het mag zien en geloven. Dat dankzij Jezus en zijn volbrachte werk God voor ons kan strijden. Dat is de reden dat Jezus afzag van de engelen. Dat hij zei, Vader, nee. Ik maak er geen gebruik van. Waarom? Zodat wij kunnen zeggen. Zodat wij kunnen zeggen. Zij die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Wij zijn met meer dan zij. Omdat Jezus in ons woont. Hij die in u is, is machtiger, is groter dan hij die in de wereld is. Amen.